Dat is toch zo'n prachtig gezicht dat er weer zoveel kinderen naar achter gaan naar hun eigen samenkomst. Ik wil met u weer verder. Ben ik met een serie over, althans een serie, dat is nu de tweede preek die ik eigenlijk onder het kopje door pijn en moeite gaan aan Gods hand, heb ik dat genoemd voor mezelf. En vanmorgen wil ik met u nadenken over het gaan door een donker dal. Ik ben 2 weken geleden begonnen met deze serie door na te denken over Gods lijden. En hoe het is, hoe hij, de soevereine God, hoe hij in het lijden staat. Degene die soeverein is, de alwetende Heer, hem die niets en niemand eigenlijk nodig heeft, die volmaakt gelukkig is in de drie-eenheid en dat hij kiest voor het lijden in zijn Zoon. En weet je, dat is eigenlijk de basis en het fundament wat ik toen heb gelegd in die preek, waarom God te vertrouwen is in ons lijden, omdat hij zelf alles heeft meegemaakt, veel meer als wij ooit zullen meemaken, en dat hij meeleidt als u lijdt. Het is niet zo dat God stoïcijns kijkt als u lijdt. Nee, hij lijdt met u mee. En de aanleiding voor deze preekserie is eigenlijk dat we echt dat verdriet hebben en nog steeds verdriet hebben. En die troost eigenlijk zoeken voor dat hartverscheurende verdriet wat rondom het overlijden van Daniel was, de zoon van Marielle, die verongelukt is. En dat ik toen op die avond, toen we samenkwamen met Marielle en Henny en ook andere familieleden, om met hen samen in de lijden te staan en ook samen hun echt te troosten. Althans, hoe kun je troosten als je zoon van 20 jaar verongelukt door een auto-ongeluk? Hoe kun je dan eigenlijk woorden vinden die zijn niet te vinden? Want hoe dieper het verdriet wat ik heb gezien, ook als ik met mensen spreek of bij mensen zit, of samen met Rietje bij mensen op bezoek ga, hoe dieper het verdriet, hoe minder woorden dat je moet gebruiken. Hoe minder dat er gezegd kan worden. Alleen dan maar zitten. Zitten bij degene die het verdriet kent. En toen heb ik op die avond heb ik met u nagedacht en ben ik eigenlijk begonnen dat de Bijbel in het lijden, als het de Bijbel over lijden spreekt, dan gaat het over beelden die gebruikt worden als door vuur heen of als door water heen. En het is als het ware, heb ik toen op die avond dat ingeleid, dat je door een oven gaat en dat je verdoofd wordt en het is allemaal onwerkelijk. En de enorme moeite die je hebt eigenlijk om door deze oven van vuur te gaan. Een oven waarin goud gelouterd wordt. Een kracht waarin we eigenlijk lijken te bezwijken. Het is een wandelen door een diepe duisternis, door een dal van duisternis. Door een water wat je dreigt mee te sleuren, waar je in dreigt te verdrinken. En ik wil met deze preek ook echt nu met u nadenken over hoe staande nu te blijven. Hoe staande te blijven als je echt door een duister dal moet. In de verdriet, in rouw. Hoe moet je dan staande blijven? Hoe kun je dan eigenlijk staande blijven? Altijd wil ik u echt richten ook op het fundament wat ik heb gelegd. Dat God uw lijden kent. Dat hij soeverein is. En hij kiest voor het lijden. En ons overkomt het. Ons overkomt het door de gebrokenheid van de schepping. Door de gebrokenheid die er is op deze wereld, terwijl God zelf ervoor gekozen heeft. De volmaakt gelukkige, in de drie-eenheid soevereine God, de alwetende, alomtegenwoordige, liefhebbende, barmachtige God, die gelukkig is in die drie-eenheid en niets en niemand nodig heeft, die kiest om te lijden, om het kwade daarmee te overwinnen en straks ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen. Ik ben toen geëindigd met de woorden dat als het moment dat wij dan in die nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn, dat in openbaring staat dat God zelf de tranen van onze ogen zal wissen. Hij laat het niet over aan anderen, hij laat het niet over aan de engelen, hij doet het zelf. En dat is een enorme troost. Maar daarmee hebben we toch te maken, ook hier op aarde, met diep lijden, diep verdriet, rouw. En daar wil ik met u samen over nadenken. Ik wil eerst even graag bidden. Heere God, we willen zo echt u bidden en vragen om uw trooster echt te zenden. Dat we door de Heilige Geest geleid, echt het verdriet wat iedereen zo kent en de mate van groot verdriet in ons leven soms ons overspoelt. Dat we echt willen nadenken hoe dan staande te blijven. En ik wil u zo bidden dat u zelf de woorden die ik spreek tot de zielen brengt. En dat we iets mogen proeven van uw barmhartigheid, van uw goedheid, van uw genade. Maar in bijzonder dat we echt mogen ervaren dat de Heer Jezus zegt, ik zal een andere trooster zenden. Dat betekent dat Hij een trooster was, de Heilige Geest een trooster is. En uw Vader ook in de Bijbel geopenbaard wordt als een trooster. En we willen ons laven aan die troost. We willen zitten aan uw voeten, Heer. Dat we echt mogen ervaren dat u spreekt. En dat u tot onze zielen spreekt. Tot onze harten en ons verstand. En dat het mag neerdalen, zodat we de handen en voeten aan kunnen geven. Hoe met mensen om te gaan. Hoe mensen bij te staan als ze door een rouwproces gaan. Maar ook voor onszelf. Dat als er rouw is en verdriet en groot verlies, hoe we dan staande blijven. Wilt u echt daarvoor echt spreken? In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag Psalm 23, de eerste vier versen met u lezen. De Heere is mijn herder. Zoals ik bij de inleiding zei, dat is zo prachtig. Daar had ook kunnen staan, de Heere is de herder of de Heere is herder. Nee, maar er staat, hij is mijn herder. Dat betekent op een hele persoonlijke manier, zegt David hier, de Heere God is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En waar ik met u wil over nadenken is, waar ontbreekt het dan niet aan? Want als je dat tegen iemand zegt die zo'n groot verlies leidt, en je zegt aan jou, het ontbreekt je aan niets, maar waar ontbreekt het ons aan niets? Dat moet je definiëren. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren, hij verkwikt mijn ziel. Eigenlijk staat er in de grondtekst, hij herstelt mijn ziel. Hij herstelt mijn leven. Het is heel erg mooi. Het is niet alleen een verkwikken, maar het is ook een stuk herstel wat God geeft. Herstel in het leven. Ziel en leven zijn dezelfde woorden in het Hebreeuws. En hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij, met mij. U stak, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik wil met deze psalm met u eigenlijk gaan kijken dat het eigenlijk als het over lijden gaat en over rouw, dat de Bijbel eigenlijk erover spreekt dat we er doorheen gaan. Het is een lopen. Het is niet zitten, het is niet blijven, maar het is een lopen. En ik denk wel dat dat een van de bekendste psalmen is, psalm 23. Die wordt zowel op een begrafenis als op een huwelijks, als op een doop, wordt dat voorgelezen. Het is een van de bekendste psalmen die eigenlijk in de Bijbel staan. Zeer veel mensen zijn daardoor geïnspireerd. Prachtige schilderijen zijn ervan gemaakt. De Heere is mijn herder. En de naam die hier wordt genoemd van God is Yahweh Roeh. En dat betekent eigenlijk, het is zo mooi dat ik zal wat namen van de Heere God die verborgen zijn in deze psalm, niet alleen in deze psalm, maar in Gods woord, er zijn in het Hebreeuws heel veel namen, zeg maar, die van God geopenbaard zijn in het Oude Testament. En hier wordt, zeg maar, de naam van God geopenbaard, Yahweh Roeh. En dat geeft iets van de karakter aan van de Heere God. Het karakter van het herderschap. En dat karakter van dat herderschap, dat is eigenlijk ontvouwen, dat wordt ontvouwen in de Bijbel, in Ezechiël 34 onder andere, vers 15 tot en met 17, daar staat, ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerleggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, Het afgedwaalde zal ik terugbrengen. De gebrokenen zal ik verbinden. En de zieken zal ik versterken. Maar het welgedane en de sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze wijden zoals het hoort. En je ziet hier deze woorden die zo diep eigenlijk aangeven van de bewogenheid van deze herder. De bewogenheid van het verlorene, het afgedwaalde, het gebrokene, het zieke. Dat is die intense bewogenheid van een herder die echt die zorgt voor zijn kudde. En er is in deze psalm staat er een prachtige belofte dat deze herder die zeg maar het verlorene opzoekt, het afgedwaalde zal die terugbrengen, het gebrokene zal die verbinden en het zieke versterken. Er staat in deze psalm dat als je door een dal van diepe duisternis gaat, dat zoals deze vertaling zegt, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen. En deze psalm die zegt dat het aan mij aan niets ontbreekt. En waaraan ontbreekt het dan niet? Dat is de vraag. Waaraan ontbreekt het niet? En dat is een enorme belofte eigenlijk, want zoals ik al zei, is het zeg maar een gaan. Ik zal dat zo dadelijk ook iets meer uitleggen aan de hand van andere voorbeelden. Als er rouw en verdriet is, dan is dat kleine stapjes, een gaan door. Het gaan door een dal van schaduwen van de dood. Zoals een andere vertaling zegt, het gaan door een dal van diepe duisternis. Je ziet geen hand voor de ogen. Je bent omringd met alleen maar groot verdriet van dood. En toch is het, zeg maar, dat God zegt, er is een gaan door. En het zal je aan niets ontbreken. Als we lopen met God door dat lijden heen, heb ik me eigenlijk afgevraagd, waaraan ontbreekt het dan niet? Weet je, dat is een essentiële vraag. Waarom, als je door een diep rouwproces gaat, waar gaat het dan eigenlijk, waaraan zal het niet ontbreken? En het eerste wat ik lees in deze psalm, en ook uit eigen ervaring weet, dat de Heere God zegt, hij doet je nederliggen. Er komt rust. Het ontbreekt je niet aan rust. Weet je, verlies en rouw geeft heel veel onrust. Eigenlijk uitputting. Mensen die hier zitten, die een partner hebben verloren of zeg maar andere rouwprocessen hebben doorgemaakt, die weten dat je eigenlijk uitgeput raakt. Je raakt gewoon totaal uitgebukt. En dan gaat het niet over, dan heb ik het niet alleen over het sterven van, zeg maar, dat je iemand moet loslaten. Dan heb ik het over heel andere dingen van, ook van verlies. Zoals het verlies van een baan. Of het verlies van dat je geen kinderen kunt krijgen. Of het verbreken van verkering. Of het rouwen omdat iemand ongeneeslijk ziek is. En er geen hoop meer is op herstel. Of wat totaal onderschat wordt hier in Nederland, de echtscheiding. Waar een enorme rouwprocessen doorgaan, partners meemaken en kinderen. Een diep rouw- en verliesproces. En het grote probleem is, vind ik, als ik toen ik deze week daarover zo aan het nadenken was, en dan ga je ook naar je eigen rouwprocessen en dan ga je ook terug in de tijd, en dan zie je eigenlijk dat het rouwen in de samenleving eigenlijk totaal miskend wordt. Het is totaal eigenlijk een miskend probleem. Er is ontzettend veel verloren gegaan. Ik weet nog goed dat als er bij ons in het dorp iemand overleed, dan luiden de klokken. Dan was het zo dat er werden de klokken geluid en dan wist je op een ongewoon uur dat die klokken werden geluid en dan was het zo dat je wist, er is iemand overleden. Het dorp, de gemeenschap, die wist ervan. En dat werd ook bekend snel. En er waren veel rituelen rondom het sterven. En die, als je in de Bijbel eigenlijk ziet, dan zie je eigenlijk dat rouw, zeg maar, in rouwen komen klaagvrouwen. Klaagvrouwen, dat is een hele aparte preek voor zich. Maar klaagvrouwen die kwamen naar diegene die intens, zeg maar, verdriet had. En dan kwamen vrouwen kwamen mee wenen, kwamen mee lijden, kwamen de rouw mee, beleefden die rouw mee. En er waren heel wat rouwprocessen en rituelen. Ik weet dat zeg maar, bij het overlijden van mijn vader dat na 6 weken kwamen we samen als familie. Na 40 dagen was dat eigenlijk. Dan kwamen we samen en dan werd, zeg maar, er was een kerkdienst. En er werd ook de naam werd genoemd van degene die overleden was. En na 40 dagen kwam de familie bij elkaar en werd de naam genoemd. Werd teruggekeken op zijn leven. Dat was een rouwproces, daar ging heel veel troost voor ons gezin eigenlijk ervan uit. Dat er heel veel troost was. Ook als ik zelf, zeg maar, bij familieleden, bij die 6 weken dienst, zoals dat genoemd werd in deze omgeving, daar gaat een enorme troost vanuit om samen te zijn. En hoeveel troost ging er niet vanuit om, zeg maar, als gemeente op die, in die week dat Daniel verongelukt was, om samen te komen en, zeg maar, dat verdriet samen te beleven. Ik weet dat buren hadden een taak. Buren gingen langs de deur. Er werd gevraagd, zeg maar, om een bijdrage, om een krans. Maar er waren, zeg maar, mensen die gingen langs de deur. De buren hadden een taak en die gingen langs de deur en gingen zeggen, die en die is overleden en we willen u dat mededelen. En gingen, zeg maar, de buurt informeren. En nu zie je eigenlijk, we leven in een tijd dat het allemaal echt uitbesteed is aan een begrafenisondernemer, aan de professionele zorgverleners, aan de ziekenhuizen, aan de zorgtehuizen. Het lijden en het sterven is uit de maatschappij weggedrongen. Het is in de huizen terechtgekomen. En dan zie je eigenlijk dat, zeg maar, het sterven en het afscheid nemen, dat is die plaats in de samenleving en het daarbij betrokken zijn, dat is een beetje weggevaagd. Je leest soms in de krant dat iemand in een appartement is overleden. Hij wordt al uit het appartement gedragen en niemand weet eigenlijk dat er überhaupt iemand gestorven is. Of dat mensen lang eigenlijk in een appartement liggen en ze zijn overleden. En eigenlijk is bij niemand bekend. Zo geïsoleerd is eigenlijk een mens en is het uit het alledaagse leven eigenlijk verdwenen. En dat moet niet zo zijn. Dat moet niet zo zijn. Zeker niet in de gemeente. Zeker niet in de familie, maar zeker niet in de gemeente van Jezus Christus. Waar, zeg maar, de familie samenkomt, een huisgezin Gods, dat je omringd wordt in de rouwverwerking, dat je omringd wordt door liefde. En we willen dat ook hier in de gemeente handen en voeten geven. We willen daar echt handen en voeten aan geven om het rouwen niet uit te besteden. Maar dat we echt rondom mensen staan. En dat is natuurlijk een eerste taak voor de familie en voor je vrienden. Maar ook heeft de huiskring een hele belangrijke taak. U heeft iets gelezen in de brief, in de nieuwsbrief deze week. En dan heeft Edward en Ellie doen verslag van de huiskring. Hoe de huiskring eigenlijk daarbij betrokken is. En weet je, dat is zo ontzettend belangrijk. Omdat ik heb eens een beeld gezien, liet God me echt zien, prachtig, ik vertel het u zo, maar dat is zo kenmerkend hoe gemeente zijn is. Een broer van mij, die is een tijd is die schaapsherder geweest op de Brunsumer Heide. En toen dacht ik, weet je wat, ik kan daar veel van leren. Er staat in de Bijbel staat veel over herders geschreven en over de schapen gestegen. Is het nu echt zo daadwerkelijk zo dat schapen nu echt zo dom zijn, zoals ze zeggen. Dus laten we kijken. En heb ik hem opgebeld, zegt Paul, mag ik eens met je mee een hele dag. Het eerste wat me eigenlijk opviel op die dag was dat het hard werken was. Had ik nooit verwacht. Ik had nooit verwacht dat herderschap echt met hard werken gepaard gaat. En toen op een gegeven moment was er een tafereel wat ik van mijn leven nooit zal vergeten. En ik denk ook dat de Heere God het me heeft laten zien, omdat ik echt zelf een herder wil zijn in deze gemeente en in een kudde. Want wat gebeurde er eigenlijk? Er was 1 schaap dat verwijderde zich van de kudde. En de herdershond, die hond die echt over die kudde waakt, die ging en wilde dat schaap weer in die kudde drijven. Maar wat gebeurde er? Dat schaap, doordat dat door die hond over, zeg maar, achtervolgd werd, raakte dat in paniek. En toen ging dat echt nog verder van die kudde werd dat verwijderd. En die hond die ging daar achteraan en beet dat schaap in de achterpoot. En wat gebeurde er toen? Toen viel dat schaap om, ik dacht, in de stress, voor dood. Echt voor dood. En ik weet niet of je dat al eens ooit heeft gezien, maar een schaap, als dat in de stress komt, dan valt hij echt op zijn rug, als het ware met de poten omhoog. En hij beweegt niks meer. We gingen daar eigenlijk kijken. Je ziet ook die ogen, die waren zo groot. Ik denk, dat is gebeurd met het schaap. Maar mijn broer, die pakte dat schaap op. 50, 60 kilo. En ging zeg maar een 40, 50 meter, ging die naar de kudde en legde dat in die kudde. En al die schapen eromheen. Het duurde misschien een minuut. Stond dat schaap wat dartelend in de wei in de kudde te springen. En weet je, toen kwamen we 's avonds, kwamen we terug in de Brunsumer Hei, in die schaapskooi. En er was één hele ervaren herder. En mijn broer die vertelde aan die herder, vertelde die wat er gebeurd was. En toen zei hij dat hij dat schaap naar de kudde had gebracht, dat het zo goed was gegaan. Zei hij, Paul, je hebt het hartstikke goed gedaan. Maar is zwaar, hè? Ja, zei hij, als het nog een paar tientallen meters was geweest, had ik het niet gered. Hij zei toen tegen hem, weet je, Paul, wat je moet doen is, je moet het schaap niet oppakken. Je moet de kudde dan naartoe brengen. Dan heb je hetzelfde effect. En het is voor jou en ook voor het schaap nog minder stress. Want die stress, als jij dat schaap oppakt, is er nog meer stress. En dat vond ik zo'n prachtig voorbeeld wat het eigenlijk betekent als je dus zeg maar hoe je met lijden en met een schaap wat verwond is of wat is afgedwaald of ziek is of in rouw is, wat dat voor een ontzettende belangrijke functie de gemeente heeft en de huiskring. Nu wil ik wel zeggen dat als je de relatie niet hebt, dus als je nu niet eraan werkt, en als je nu niet in de huiskring komt, en als je nu niet je opent, heb je dan ook, dan kun je niks verwachten. Weet je, het punt is gewoon dat het moet in die relatie zijn. Je kunt niet zeggen van kom, we gaan nu jou helpen in de rouw. Dat moet opgebouwd worden, er moet vertrouwen zijn. Er moet echt vertrouwen zijn onder elkaar en dat je dus dat eigenlijk weet. Maar het eerste waar je dus niet, wat je niet aan zal ontbreken, dat is rust. Rust. Omdat je compleet als een schaap totaal in de stress en totaal verlamd bent. En het put je uit. En de Heere God zegt, ik kom bij je en ik breng je rust. Het tweede, dat is dat de herder je niet alleen naar rustige wateren en je ziel verkwikt, maar en daar de kudde een hele belangrijke rol heeft, maar het tweede is eigenlijk dat er leiding is. Het zal je niet ontbreken aan leiding met korte ei en het lijden met lange ei, dus aan leiding in het rouwen. Dat wil ik je graag uitleggen, want als je ergens behoefte hebt, als je door een diepdal gaat en het totaal duister is en het totaal donker is en je eigenlijk helemaal niet weet welke kant dat je op moet, dan is het ontzettend bijzonder als je in die dwaalhof van verdriet en die verdoving van dat verlies, dat je toch ervaart dat er leiding is. Dat God, de herder je leidt. Want het is zo dat het eerste wat zo gebeurt is, je weet niet hoe je het verlies werkelijk kunt aanvaarden. Je weet gewoon niet, het is onwerkelijk, het is echt een nachtmerrie. Als je echt zeg maar in een rouwproces bent en het is plotseling en je kunt je niet voorbereiden, maar ook als het voorbereid is, dan weet je nog niet hoe het is om je partner los te laten. Je weet nog niet hoe het is als je ouder wordt en je kunt bijvoorbeeld, het is definitief zo dat je geen kinderen kunt krijgen. Of het is definitief zo dat zeg maar je verkering uit is. Of het is definitief uitgesproken dat er een scheiding is. Er is definitief een diep verlies. En je kunt dat soms heel, zeker als het gaat om iemand die je lief hebt, die je moet loslaten, dan weet je niet hoe je dat werkelijk kunt aanvaarden. Het is onwerkelijk. Het is een nachtmerrie. Weet je, het is te erg om het werkelijk toe te laten. En je wilt terug in de tijd. Eigenlijk zie je eigenlijk dat als je met mensen spreekt die door zo'n heel diep dal eigenlijk gaan, dan wil je eigenlijk terug in de tijd. En wat wil je dan doen? Je wil dat stukje waar diegene zeg maar overlijdt, dat wil je eruit knippen. Je wilt terug, je knipt het eruit en het moet zo gaan zoals het was. Of is geweest. Dat is eigenlijk het aanvaarden van diep verlies. Je wilt het eigenlijk helemaal niet aanvaarden. Het is ook te veel. Het is veel te veel. Mensen die hier in de zaal zitten, die door dit soort rouwproces zijn gegaan, die weten precies waar ik het over heb. Het is gewoon te veel om het toe te laten. En je wordt dan wakker, 's morgens, en een ondeelbare seconde denk je eigenlijk dat het zo was zoals het is geweest. Een ondeelbaar ogenblik, maar dan weet je, zo is het niet. En je kunt het bijna niet toelaten, die pijn. En om die ten volle te voelen. En, want als je het in één ogenblik allemaal krijgt verwerkt, als de Heere God dat niet in stukken deelt, dat je het in je ziel echt toelaat, in langzame stukjes, zou je sterven van verdriet, zou je hart breken. En dat is het eerste wat eigenlijk wat leiding is, dat je werkelijk ziet dat het verlies moet gaan aanvaarden. En dan zie je eigenlijk de tweede, wat er gebeurd is, dat we dat ervaren van die pijn en van verlies. Je moet er doorheen. Dat is de enige weg. Je moet er doorheen. Je kunt die pijn niet uitstellen, je kunt het niet verzachten, je kunt het niet proberen te verdringen, je kunt niet zeggen van ik denk er niet meer aan. Dat verlengt eigenlijk alleen maar het rouwproces. En dan zie je eigenlijk dat mensen daar helemaal doorheen moeten lopen. Ze moeten er doorheen. Maar hoe? Hoe moet je er doorheen? Er komt namelijk een fase van het aanpassen aan die nieuwe omgeving. Zonder degene die je bent kwijtgeraakt. Zonder je kind, zonder je vrouw, zonder je broer of zus, zonder je vader, zonder je moeder. Je moet het leven weer oppakken zonder hen. En hoe is dat in Gods naam mogelijk? Hoe moet je dat doen? En dan komt er een fase ook. Ik zal zo dadelijk uitleggen dat het niet zomaar een fase is van het een op het ander. Maar je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat deze fase komt in je leven, dat je het leven weer oppakt zonder de overledene. En dat je een plek kunt geven en dat je het leven weer opnieuw gaat omarmen. En weet je, het is zo, je kunt het is zo bijzonder dat de Heere God er leiding in geeft. Als je met mensen spreekt die door diep berouw gaan, die zien die processen. En het is niet iets wat opeenvolgt, dat je zegt, daarom heb ik ook niet een PowerPoint ervan gemaakt in die zin. Het is alleen maar dat jullie zien welke punten dat er zijn. Maar het is niet een fase van fase 1, 2, 3, 4. Dat loopt allemaal als een kluwe soms door elkaar. Want het kan zijn dat je het leven omarmd hebt en dat je het een plaats hebt gegeven. Maar dan is het zo dat rouw, echte diepe rouw, diep verdriet, dat is als een schaduw die altijd bij je is. Is altijd bij je. En het ligt eraan hoe de zon schijnt. Als de zon van voren schijnt, zie je niks. Als de zon achter je schijnt, opeens valt die hele schaduw voor je en zie je dat hele verdriet. En dat kan in een fractie van seconden zijn door een geur, doordat je een bepaalde gebeurtenis hebt, of dat iemand iets zegt, of dat je zeg maar de hoek omgaat en je ziet iets. En dan is ineens is dat hele rouwe, dat hele verlies, is weer bij je. En dat, dat verdriet, dat is zo indrukwekkend dat God je daar doorheen leidt. Soms onzichtbaar, soms zie je het niet. En het is donker, maar als je dan zeg maar die dingen echt zo terugkijkt, dan zeg je, ja Heer, ik heb u niet gezien, ik heb u niet gehoord, maar u was aanwezig. U ging met mij door een dal van diepe duisternis. En de beelden die in de Bijbel worden gegeven, dat is een beeld van lopen, het lopen door vuur, het lopen door water, het lopen door duisternis. Je kunt deze weg niet gaan zonder tranen, zonder pijn, zonder moeite. Je moet er doorheen en ook zonder te ontkennen. En dit proces, dat wordt in de Bijbel steeds beschreven als een proces door water, eigenlijk al als door vuur. In Psalm 66, vers 10, daar staat, want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. Het bekendste vers is wel Jesaja 43, vers 2 en 3. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. De rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. En let op, hier staat niet als. Hier staat wanneer. En dat betekent eigenlijk dat een christen, die wordt niet gespaard, verleiden. Wanneer? Niet als, wanneer? Het komt soms op je pad. Die ervaring van verlies. En dat moet doorgaan door het vuur. Je zult wel de hitte van het vuur zul je, wel voelen, maar je zult niet verteren. Op die avond dat we samen waren, heb ik toen verteld, toen we zeg maar troost zochten bij de Heere God, voor, in bijzonder met Henny en Marielle, toen heb ik dat voorbeeld genomen van die drie mannen die in die oven zijn. Want letterlijk is daar die tekst, letterlijk wordt die tekst hier vervuld in Daniel 3, in het boek Daniel. Dat die drie vrienden van Daniel die in de oven worden geworpen. Het enige wat verteert zijn de boeien. En dan zie je dat ze lopen door die oven. En het bijzondere is eigenlijk dat Nebukadnezar die kijkt en die zegt, wat is die vierde persoon? We hebben er toch drie in die oven gegooid. En niet, wie is die vierde? En dan staat er eigenlijk, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat die vierde persoon is Jezus. Daar is iedereen het eigenlijk, of de meeste theologen zijn het over eens, maar ik weet het zeker. Hij is het. Hij is het die in die oven is. De Heer Jezus is in die oven. En wat mij altijd diep raakt, dat is dat ze die oven openmaken. Drie mensen komen naar buiten, de vierde niet. De vierde niet. Drie. Alsof het ware een heenwijzing is naar Golgotha. Dat er een enorm vuur zal komen die over de mensenzoon heen gaat, de toorn van God. En dat betekent eigenlijk dat dat wandelen in die oven, dat is, betekent dat God in ons lijden meewandelt. Nu wil ik u echt iets heel belangrijks zeggen. Dat betekent in het lijden dat die God moet gaan behandelen als de aanwezige. Ook al ervaar je het niet, voel je het niet, maar je moet met hem omgaan als de aanwezige. Ik vind het zo indrukwekkend dat in het karakter van God, die worden geopenbaard door zijn namen. Ik heb al gezegd, de Heer is mijn herder, is een naam van God. Dat openbaart zijn karakter. Maar zo staat er ook een naam van God in Ezechiël 38, vers 45. En er staat dat er een stad die krijgt een naam. En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn, de Heere is daar. Dat is een naam van God die zegt, Yahweh Shama. Ik spreek geen Hebreeuws, dus het kan best zijn dat het totaal anders moet worden uitgesproken. Maar in ieder geval staat er Yahweh Shama. De Heere is er. De Heere is er daar. Hij is in het verdriet. Hij is in uw eenzaamheid. Dat is een karakter. Daarom zeg ik ook, ga met hem om als de aanwezige. Want je kunt eenzaam zijn. Diep eenzaam. Heel erg eenzaam. Maar nooit alleen. Nooit. Je kunt diep eenzaam zijn in het verdriet, in je rouw. Maar je bent nooit alleen. Omdat de aanwezige, hij die is daar. Hij is er. Jezus was al in het vuur. Toen kwamen die drie erbij. En ze gingen eruit en hij blijft in het vuur. En als je dat echt mag zien, dat dat de karakter van God is, dat de Heer is hier en nu, hij is in je verdriet. En dan moest ik nog aan een derde naam denken. En de eerste is, de Heer is mijn herder. De tweede is, de Heer is al daar. En de derde, dat vond ik zo, toen ik aan het schrijven was, toen denk ik, dat schrijf ik ook daarbij. Jahwe, Jireh, dat is de Heere zal voorzien. Dat is op het moment dat Abraham zijn zoon moet gaan offeren. En de Isaac tegen hem zegt, waar is het offerlam? En dan zegt Abraham tegen hem, Jahwe, Jireh, hij zal voorzien. En dan komt hij op dat altaar en dan legt hij zijn zoon erop. En dan komt dat mes en dan houdt de Heere God hem tegen. En dan zegt Abraham, deze plaats, dit altaar, is de Heere zal voorzien. Een verwijzing natuurlijk naar Golgotha. Maar het is het karakter van God. Niet alleen een verwijzing naar Golgotha. Maar in uw rouw, in het verdriet, wil de Heer een herder zijn. Wil hij aanwezig zijn. En wil hij voorzien. En dat is zo indrukwekkend. Je moet met God omgaan als de aanwezige. Lopen, wandelen. En dat betekent eigenlijk dat als je dat niet meer kan, dat je niet meer dag en dag natuurlijk de Bijbel kunt lezen. En soms wil je ook niet naar de samenkomst. En soms wil je ook de eredienst overslaan. En dan is het ook soms dat je niet aan het gemeente deelneemt. Natuurlijk. Maar de kudde. Die moet er omheen staan. De huiskring, die moet er omheen staan. En als jij, dat hebben we ook tegen degenen die echt heel veel verdriet kennen. Als jij niet meer kunt bidden, wij kunnen het voor jou. Wij vertegenwoordigen jou, bij de Heere God. We weten dat hij zal voorzien, dat hij een herder is en al daar is. En wandelen, lopen betekent met kleine stapjes. Kleine stapjes. Met een zekere vooruitgang. Het wandelen met God is niet gericht op een plotselinge doorbraak of een bevrijding van pijn of een bevrijding van verdriet of bevrijding van je angsten. Het is geen stappenplan wat we hebben om door het lijden heen te gaan. Dat is niet een ABC of een 1, 2, 3. Het is het wandelen, het lopen door dat vuur wat je denkt dat gaat me verteren, door het water heen waar je denkt daar ga ik in verdrinken. Maar de God, de aanwezige, die begrijpt door zijn eigen ervaring waar je doorheen gaat. Die helpt. Die geeft leiding. Die zorgt voor rust. Ik wil eigenlijk heel erg graag met u echt zo dadelijk even naar een lied luisteren. Ook om die dingen te verwerken. Maar ik wil ook heel erg graag u een moment geven dat je in die rust, even in die stilte van het verschrikkelijk eenzaam zijn, wat je misschien hebt gekend, of misschien kent, dat je je bewust mag maken, hij is aanwezig. Hij is er. Hij zorgt voor me. Hij geeft leiding. Hij beschermt. Hij zal voorzien. En ook de aansporing voor de huiskringen en huiskringleiders. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk als je dus echt mag zien dat we er omheen mogen staan. Ik weet nog goed, dat is het ergste wat ik zeg maar, of niet het ergste, maar het is heel erg geweest. Dat was bij Marcus en Vanessa, het is vele jaren geleden, dat Joshua geboren werd en hij 3 dagen geleefd heeft. bij Marcus en Vanessa Leder. En we daar naartoe gingen, Rietje en ik. En we niet wisten wat we moesten doen. En we zaten er gewoon. We zaten er gewoon bij. En later, toen waren we weer bij hun. En vele maanden later waren we weer bij hun. En toen zeiden we, als we terugkijken, wat is nu het ergste wat er is? En zeiden ze, de naam van Joshua wordt niet meer genoemd. Hij wordt niet meer genoemd. Dat vind ik heel erg. Hebben we samen gebeden. En ik heb me voorgenomen, als ik met hen spreek of met hen schrijf, dan zeg ik, Joshua is in onze gedachten. Hij is nu bij de Heer. Maar zo is het belangrijk dat we de namen durven te noemen van diegene die overleden is, voor diegene die achtergebleven zijn. Dat we weten waar, soms weten we waar ze zijn. Maar dat jullie niet bang zijn om in het verdriet van iemand anders te stappen. Om te zitten. Je hoeft niks te zeggen. En soms is het heel irritant als je iets gaat zeggen. Het is gewoon erbij zitten. En bij zitten en niks doen. De hand op de mond leggen. Laten we zo naar dat lied luisteren en dan echt, ik hoop dat God een stukje genezing geeft in dat lied. Een troost, dat u echt zal ervaren dat hij bij u is. We zullen luisteren en daarna zal ik de zegen uitspreken en dan zullen we nog een slotlied zingen.
Dat hij mij brengen zal.
Zo gaat staan, dan zal ik zo de zegen uitspreken. Vader, wat is het toch een voorrecht om zo te ervaren dat u in ons midden bent, Heer Jezus. Dat we aan uw voeten mogen zitten en dat u bij ons bent, dat u daar aanwezig bent. De Heere is al daar, de Heer is hier. Dat is een naam, een kenmerk. Een karakter. En we willen u zo danken daarvoor. We bidden in het bijzonder voor diegenen echt die groot verlies in hun leven hebben meegemaakt. We bidden in het bijzonder om hen echt op te dragen aan een diepe genade van u. Want een mens kan niemand troosten bij zo'n groot verlies en verdriet. We bidden dat ze echt die olie mogen ervaren. Die olie die stroomt om te genezen, om te verzachten. Die van uw Heilige Geest komt. En we willen u danken dat we zo voor elkaar echter mogen zijn als gemeente. Heer God, ook al hebben we geen woorden, dat we zitten. Vader, zo willen we deze dienst eindigen met een zegen die we willen uitspreken, ook over de kinderen, voor degenen die thuis zijn, voor degenen die deze dienst ook zo afluisteren nog. Iedereen, de gasten, in het bijzonder ook, Heere God. En zo willen we die zegen uitspreken die al zoveel honderden jaren wordt uitgesproken. Die woorden die u gegeven heeft in Numeri. De Heere die zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. De vrede van de goede herder, Jezus. Amen.